Wij gaan lezen uit het boek Leviticus, zoals we dat al menigmaal gedaan hebben. Leviticus 23. Er zijn natuurlijk nog andere schriftgedeelten die over het Loofhuttenfeest spreken. Maar hier hebben we de hele fundamentele uiteenzetting daarover in het kader van de beschrijving van alle zeven hoogtijden. Ik lees uit de HSV Leviticus 23, eerst vers 33 tot 36. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van deze zevende maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst, geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst, u mag geen enkel dienstwerk doen. En dan gaan we verder met vers 39. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de 1e dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de 1e dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten heb liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere uw God. Tot zover lezen we voorlopig uit het woord van God. Ik las het al even met nadruk. Het is het feest voor de Heere. Enkele malen lees je in de schrift over het feest van Israël. En dan weet je, dat gaat over het Loofhuttenfeest. In de vorige avonden konden we er al langzaam naartoe groeien. Want de eerste van de 7e maand, die tegenwoordig Nieuwjaarsdag heet, Rosh Hashanah. Maar in de Bijbel Yom Teruah, de dag van het bazuingeschal, daar begint het al. Gevolgd door de 10 verschrikkelijke dagen, of ontzagwekkende dagen, Yamim Noraim. Tot de 10e dag, dat is Yom Kippur, de grote verzoendag. En als die dag voorbij is, dan haast de Joodse man zich om zijn sukkah te bouwen. Zijn loofhut. Dat woord loof, dat hebben de Statenvertalers erbij bedacht. Sukkah betekent hut of tent. Daar komen we nog wel op terug. Als je het mooi wil zeggen, dan moet je het feest eigenlijk noemen Chag HaSukkot. Chag, dat zeggen de Joden ook tegen elkaar op de 3 pelgrimsfeesten, Pesach, Shavuot en Sukkot, Chag Sameach. Vrolijk feest. Dat moet je niet op andere gelegenheden zetten, alleen bij deze 3. Want Chag betekent pelgrimsfeest. Ik heb je geloof ik wel eens verteld dat het eigenlijk hetzelfde is als het Arabische woord Hajj. Wat betekent de pelgrimganger? Iemand die in Mekka geweest is. Maar in het Arabisch is dat Semitisch. Zijn Semitische taal ook is dat precies hetzelfde woord. Je gaat je loofhut bouwen. Er is niks voor bouwers en aannemers, want die maken hem te mooi. Hij moet krakkemikkers zijn, dat is voorgeschreven. Het is niet zo makkelijk om iets krakkemikkers te maken. Ja, voor de meeste van ons misschien wel. Maar hij moet van boven openingen hebben dat je de hemel kan zien. Ik vroeg eens aan een Jood, als het wel regent, wat doe je dan? Want die had elke avond, sliep hij in zijn loofhut. Die had op zijn balkonnetje een loofhut gebouwd. Die zijn erop gebouwd, die balkonnetjes. Dat je daar net precies die loofhut op kan zetten, zelfs in de meest kleine flatgebouwen. En hij had zijn bed daar klaarstaan, want elke avond sliep hij in die piepkleine loofhut. En dan ik vroeg, als het nou regent, dan ga ik naar binnen. Heerlijk, hè? Niet wetties, hè? Als het regent ga je gewoon naar binnen. Hij moet ook een beetje te schudden zijn. Hij moet niet al te stevig in elkaar zitten. Want het is een herinnering, daar komen we nog wel op terug. aan de hutten of tenten waarin Israël tijdens de lange woestijnreis heeft geleefd. Maar de eerste betekenis is toch heel simpel, en dat gold ook voor de twee vorige pelgrimsfeesten, dat het een oogstfeest is. In reformatorische kring heeft men één dankdag voor het gewas, maar hier hebben we drie dankdagen en de derde keer, of de eerste keer eigenlijk ook al, is het een hele week. Een dankweek voor het gewas. Bij Pesach gaat het om het begin van de gerstenoogst. Bij Shavuot, oftewel het Pinksterfeest, gaat het om het begin van de tarweoogst. En zoals we elders lezen, Deuteronomium 16 is ook heel belangrijk om hiernaast te leggen. Sukkot wordt gevierd als je ook de olijven en de druiven hebt binnengehaald. Zoals je in heel veel wijnlanden een groot feest hebt in oktober, zo is dit eigenlijk ook een wijnfeest. En ook vanwege de olijven, maar die wijn zal zeker ook de feestvreugde nog enigszins verhogen. En dat is ook heel bijbels. In Richteren 9 lezen wij dat de wijn niet alleen de mens verheugt, maar ook God verheugt. We denken aan de wijnoffers, de plengoffers die in de tabernakel werden gebracht. En in Psalm 104 staat ook de wijn die het hart van de mens verheugt. Ik zeg dat maar even, want deze dag is ons bijna verboden om nog wijn te drinken. Maar daar trekken wij ons gelukkig niet zoveel van aan. Zeker met de sederavond die Israël pas weer gehad heeft. 4 bekers per persoon. Bij de kinderen schenk je er natuurlijk dan maar een beetje in, maar toch. 4 bekers per avond. Het is dus, als de oogst, hele oogst binnen is, dan is dat het grote feest uit dankbaarheid aan de Heere God. En in feite is het ook weer een feest waarin je geschenken aan de Heere God teruggeeft. Geschenken van lofprijzing en van dankbaarheid. De dankweek van het gewas noemen we dat maar. Het is bijzonder omdat het getal 7 zo nadrukkelijk erop gestempeld wordt. Het is de 7e maand. Het is het 7e feest van alle 7. Het wordt 7 dagen gevierd. De 7e dag is Hoshana Rabba. Dat betekent het grote Hoshana. We hebben dat net gezongen op Psalm 118. Daar komt dat ook vandaan. Dan wordt er 7 Hoshiana gezongen. Hoshiana. Dat betekent red toch. We hebben net gezongen. Geef heil. Zo staat het in de berijming. Dat is merkwaardig. Je zou misschien denken dat Hosanna een juichkreet is. Maar het is eigenlijk een gebed. Zoals halleluja eigenlijk ook geen juichkreet is, maar een oproep naar elkaar of naar je eigen ziel om de Heere te loven. Dus het is 7 op die 7e dag het Hoshana Rabba. 7 stieren worden er geofferd en over die hele periode van 7 dagen zijn dat 70 stieren. Het volk loopt 7 om het altaar. Gedeeltelijk gaat dat niet terug op bijbelteksten, maar op Joodse tradities. En ze zingen 7 Psalm 118, wat wij net in de berijming zongen. Hosia na red toch, samengetrokken tot Hosanna. Maar we hebben ook gelezen dat er nog een 8e dag achteraan komt. Je bent in dat feest zo blij dat je er eigenlijk niet van ophouden weet. En die dag is zo bekend geworden door Johannes 7. Op de laatste, de grote dag van het feest. Dan is daar die waterceremonie. Shemini Atzeret heet die. Atzeret betekent vergadering, feestvergadering. Shemini, dat is de 8e. Op die 8e dag is daar de vergadering van de 8e dag waarop gebeden wordt. Dus de dankdag, de dankweek voor het gewas wordt onmiddellijk gevolgd door een biddag voor het gewas. Dat is die 8e dag. En dat is wel goed om te weten, om beter te begrijpen wat er in Johannes 7 eigenlijk gebeurt. Het was een hele optocht, dat is natuurlijk allemaal geleidelijk gevormd. Dat staat niet letterlijk allemaal voorgeschreven in de Bijbel, maar zo is dat in de Joodse traditie gevormd. Er was een hele optocht waarbij men water putte helemaal onderuit het badwater van Siloam. En dan werd dat steeds hoger gedragen. Ten slotte via de trappen naar het tempelplein. En daar werd dat water dan geplengd als een offer aan de Heere. En eigenlijk was dat een gebed. Heere, schenk ons, zoals wij dat water nu plengen, schenk ons zo heel veel regenwater. In Deuteronomium wordt de regen genoemd de regen des hemels. Zoals Nederlanders vaak bidden, Heer, mag het alsjeblieft een dag een keer niet regenen. Zo bid je natuurlijk in Israël dat het wel regent. Die biddag voor het gewas is heel belangrijk. Die 8e dag, Want je hebt regen nodig opdat het zaad weer zal ontkiemen. En aan het eind heb je ook weer, dat is de vroege en de late regen in de profetieën. Heb je ook weer de late of de spade regen. Voor degenen die meer die taal verstaan. De spade regen waarbij je dan de regen nodig hebt om het zaad tot volle wasdom te brengen. En terwijl het stil is op de tempelplein hoor je daar de stem van de Heer Jezus. We lezen niet zo vaak dat hij riep. Maar zijn stem schalt over dat tempelplein. Als iemand in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat is heel bijzonder, want dat gebeurt op het moment dat dat water uitgegoten wordt. En de Heer Jezus zegt als het ware, je moet niet naar het water kijken, kijk naar mij. Want als je in mij gelooft, als je een verbinding met mij krijgt, dan gaan daar stromen van levend water uit jouw binnenste komen. En dat op die dag aan Jesaja 12 vers 3 over die bronnen van de wateren des levens waar het volk eigenlijk om vraagt. En de Heer Jezus zegt, maar het bijzondere is dat die levenswateren uit jouw eigen binnenste kunnen stromen tot zegen voor andere mensen. Dat maakt die dag heel bijzonder. Dus dat loofhuttenfeest, lang niet alle feesten worden het Nieuwe Testament genoemd, de paasfeest natuurlijk wel, maar zelfs merkwaardigerwijs één keer Chanukka, het inwijdingsfeest, maar voor de rest dat loofhuttefeest op de achtste dag. Die laatste grote dag van het feest. Sukkot wordt ook genoemd Zeman Simchatenu. Daarin herkent u als het goed is dat woord Simcha. Daar komen we straks nog op terug. Want op die achtste dag volgt nog een negende dag. Simchat Torah. De vreugde van de vreugde der wet. De vreugde om de Torah. Maar Zeman Simchatenu, dat betekent de tijd van onze vreugde. De vreugde van het volk voor het aangezicht des Heeren. En we hebben dat ook gelezen, dat is zo merkwaardig. Er wordt ons drie keer verteld dat we ons met Sukkot, of Israël zich met Sukkot moet verheugen. Bij Pesach heb je dat niet, maar daar was ook de uittocht uit Egypte, was nou niet direct een moment om je te verheugen. Het was allemaal haastig, het was bijna een vlucht. En met Shavuot lees je het maar één keer. Gij zult u verheugen. Maar bij Deuteronomium 16 lezen we het maar liefst drie keer. Nou zou ik u willen uitdagen vanavond. Hebt u wel eens geprobeerd 7 dagen achter elkaar alleen blij te zijn? Ik geloof dat het makkelijker is om 7 dagen chagrijnig te zijn. 7 dagen te weeklagen. 7 dagen zielig te doen. 7 dagen je nood te klagen. Daar schijnt, althans als ik het zo om me heen beluister en misschien af en toe ook bij mezelf, daar schijnt niet veel talent voor nodig te zijn. Maar de Heere God zegt, nou wil ik dat jullie 1 keer in het jaar even al je sores, wat trouwens ook een Hebreeuws woord is, vergeten en je 7 dagen verblijden. 7 dagen vreugde voor het aangezicht des Heeren. De vreugde namelijk van de dankbaarheid. De vreugde dat we Gods volk mogen zijn. Dat we bij hem mogen horen. En als je denkt aan de 3 grote betekenissen van Shavuot, dan heb je ook 3 redenen om je van Sukkot, dan heb je ook 3 redenen om je te verheugen. De eerste is, de oogst is binnen. Denk om, het was een landbouwnatie. Toen Israël eenmaal in de diaspora kwam, na de verwoesting van de tempel in het jaar 70, werden ze verstrooid onder de volken en konden ze niet meer landbouwers zijn. Ze werden de geldschieters van Europa, want dat was een van de weinige terreinen waar ze nog geoorloofd waren te werken. Dus we kunnen ons moeilijk voorstellen. Het zijn ook de steden die hun Joodse wijken kenden, ook in Nederland. Maar toen was het een echte landbouwnatie. En dat is natuurlijk altijd zo geweest op het platteland, als de oogst maar goed is. Althans bij de landbouwers, de veeteelt is weer heel anders. Als de oogst maar goed is. Dus dat is de eerste geweldige reden. Heel simpel, we hebben weer voor een nieuw jaar te eten. Maar ten tweede, het is ook een herinneringsfeest. Een beetje merkwaardig dat die betekenissen naast elkaar gegeven worden, want ze lijken niet direct met elkaar in verband te houden. En toch is dat verband er wel. Het is ook een reden tot dankbaarheid. We hebben destijds, het is lang geleden, 40 jaar moeten trekken door de woestijn. We waren heel blij, we zongen toen we uit Egypte bevrijd waren en we de Egyptenaren zagen liggen op de oever van de Rode Zee. Maar vervolgens moesten we nog, en dachten we toen niet aan, 40 jaren door de woestijn trekken. En dat was niet zo makkelijk. Mozes vertelt het in Deuteronomium, een land van schorpioenen en slangen. Nou, ik hou van geen van beide, van die beesten, om u de waarheid te zeggen. Een land van droogte, waar ze afhankelijk waren van de regen, die er niet was, maar dan van het water dat uit de rots stroomde. Afhankelijk van het mannen dat de Heer het elke dag gaf. En dat is dan weer de reden tot vreugde en dankbaarheid. Hij heeft ons al die 40 jaar doorheen geholpen. Dat is mooi. Daarom vieren wij ook feest. Vieren, herdenken. Onze feestdagen zijn meestal herdenkingsdagen. 5 mei, we herdenken onze bevrijding. We hebben net ons 49-jarige huwelijksfeest gevierd. Volgend jaar gaat het wat uitbundiger, maar dit was toch ook mooi. Je viert je verjaardag. Je herdenkt je geboorte. Ook al ben je daar niet bewust bij geweest, maar toch. Het gaat om gebeurtenissen in het verleden die voor jou belangrijk zijn en die je herdenkt. Dus het is een oogstfeest, maar al die feesten hebben ook dat element van de herinnering. Zoals bij Pesach, de uittocht uit Egypte. Bij Shavuot, de gave van de wet op Sinaï. Zo is er altijd ook een historische gebeurtenis. En hier is dat de zorg die God aan ons besteed heeft. 40 jaar dat we door de woestijn trokken. En hoe ouder je wordt, des te meer jaren heb je om op terug te zien. Als je jong bent, kijk je vooruit. Als je ouder wordt, dan kijk je achteruit. Na al die jaren van zegeningen. En als je halverwege bent, dan kijk je voor en achteruit. Dat is een hele bijzondere reden. We hebben 40 jaren in hutten gewoond. En het mooie is, en daar kom ik straks ook nog wel weer op terug als ik het niet vergeet. God heeft toen ook in een soeka gewoond. In het Engels heet dit feest de Feast of Tabernacles. Althans vroeger, tegenwoordig zeggen ze meestal Feast of Booths. Maar de tabernakel, dat herinnert ons aan de hand. Het woord tabernakel, uit het Latijn afkomstig, tabernaculum, betekent gewoon tent. Het is het feest van de tenten of van de hutten. Die woorden lopen door elkaar heen. Hè? Als Petrus zegt op de berg der verheerlijking, laat ons hier 3 tenten maken, dan zou je denken, waar haalde die in vredesnaam dat tentdoek vandaan? Nou, dat was natuurlijk helemaal niet van plan om tentdoek aan te schaffen. Hij zou 3 hutten bouwen, 3 loofhutten. Alsof hij zou willen zeggen, we gaan hier voor altijd loofhuttenfeest vieren op deze berg. Nou, dat kon nog niet, daar waren we nog lang niet aan toe. Dus dat ging niet door. Maar daar is eigenlijk dezelfde gedachte. En God woonde in een tabernakel, in een tent. Als Israël 40 jaar in een tent woonde, dan was de Heer altijd in hun midden. En hij woonde ook in een soeka. En dat is belangrijk, omdat uiteindelijk lezen we in Openbaring 21... voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan staat daar ook, God zal zijn soeka, zijn tabernakel, zijn tent over hen uitbreiden. Die gedachte vind je al in Openbaring 7. Over degenen die daar komen uit de grote verdrukking, die mogen het Messiaanse Rijk binnengaan. God zal zijn soeka over hen uitbreiden. Nou, een van de mooie dingen van de soeka is dat je daar andere mensen uitnodigt. Ik heb enkele malen in mijn leven in zo'n soeka mogen zitten bij Joodse mensen. En dan moet je je eens voorstellen dat Messiaanse Rijk, dat God daar als het ware zijn tent, zijn soeka uitbreidt over al degenen die dat Messiaanse Rijk mogen binnengaan. Die allemaal deel krijgen aan de zegeningen van dat Rijk. Allemaal in Gods onmiddellijke tegenwoordigheid zullen mogen verkeren. Dan kun je ook weer begrijpen dat het een feest is van blijdschap. Van een eindeloze vreugde. Ik zei straks al hoe moeilijk het is om ononderbroken blij te zijn. En toch is het Paulus die ons zegt vanuit de gevangenis, een donker onderaards hol, misschien wel met een voet in het blok, koud. Verblijdt u in de Heer te allen tijden, in de Filippenzenbrief, ongeveer in elk hoofdstuk. Verblijdt u in de Heer te allen tijden. Dat is geen briefje dat uit de hemel komt, dan zouden we kunnen zeggen, ja, is makkelijk genoeg gezegd daarboven. Verblijdt u in de Heer te allen tijden, maar het komt uit de gevangenis. Maar als je onder de soeka van de Heere God mag zitten, als je in zijn tegenwoordigheid bent, als je mag weten in zijn nabijheid te zijn, dan is het niet meer zo moeilijk om je te verblijden in hem. Dan denk je echt wel terug aan het verleden, want die soeka, hoe die van de Heere God zal zijn, dat weet ik niet, maar de soeka waarin je zit tijdens het feest van de Sukkot, Sukkot is een meervoud van soeka, daarvan weet ik wel, het is krakkemikkig. Je denkt er nog 1 keer aan terug. Dat is goed. Het is goed om nog eens terug te denken. Als je ouder bent en je bent zoveel jaar getrouwd, dan zeg je, weet je nog hoe het toen was? Weet je nog hoe het toen was? Jongen, jongen, wat hebben we dan meestal, wat hebben we allemaal doorgemaakt? Zeg. Dat zijn herinneringen. En dan is het ook niet erg om nog eens even terug te komen op fasen in je leven dat het moeilijk was. Die 40 jaren waren toch wel bijzonder moeilijk. We waren blij dat we weg waren uit Egypte, maar voordat we in het beloofde land mochten aankomen en al de ouderen moesten zelfs nog sterven voordat het zover was. Het was zwaar, hè? En je zit nog weer eens een hele week in zo'n krakkemikkig bouwseltje. Want je moet het verleden nooit wegpoetsen. We zullen dat tot in eeuwigheid niet vergeten. Het is niet zo dat als we in het Messiaanse Rijk aankomen, dat al onze nare herinneringen dan gedelete worden. En voor de ouderen onder ons, dat betekent gewist. Ineens allemaal weg. Nee, helemaal niet. Het verschil is, hij zal de tranen van de ogen afwissen. Het staat ook van het Messiaanse Rijk, in Jesaja 25. Hij zal de tranen van de ogen afwissen. Er zal geen rouw meer zijn en geen verdriet. Maar er staat niet, er zal geen herinnering meer zijn. Maar die herinnering is, zijn we de baas geworden. Die hebben we een plek kunnen geven. We hebben die verwerkt. En daarom denkt Israël elk jaar nog weer terug aan die periode. We hebben een prachtig voorbeeld in Nehemia. Nehemia 8. Er zijn maar weinig voorbeelden van de viering van dat feest. En daar al helemaal, daar ontdekken ze in de Bijbel. Je snapt hoe het mogelijk is. Maar ze ontdekken in de Bijbel. Hé, het is de zevende maand. We worden geacht het loofhuttenfeest te vieren. En dan gaan ze erop uit met enorm enthousiasme om die juiste takken bij elkaar te vinden. En dan staat er ook dat ze het gevierd hebben zoals ze het nog nooit eerder gevierd hadden. Wat een enthousiasme. U weet, bij het loofhuttenfeest maak je een lulav. Eigenlijk is dat de naam van één van die vier planten. Maar dat zijn drie bomen, we hebben het daarnet ook gelezen. Daar zit in elk geval een dadelpalm bij en een myrte en een beekwilg. Plus nog een citroenvrucht die schijnt alleen maar in de lulav voor te komen. Die etrog, een soort uit de kluiten geschoten citroen, een citrusvrucht. En die vier samen, die vormen de lulav. Waarschijnlijk in Openbaring 7, waar ik straks al van zei, weet je wel, dat God zijn soeka over het volk uitbreidt. Daar staat ook dat ze met die palmen zwaaien en dat kan haast niet anders. Dat is een verwijzing naar dat loofhuttenfeest waar je ziet hoe men met die palmtakken, met die lulaf zwaaide volgens bepaalde regels, oost, west, zuid, noord. Dat hoort allemaal bij de uitingen van vreugde. En het is tegelijkertijd een herinnering aan de oogst, want het zijn producten van de plantaardig deel van de oogst. En het zijn tegelijkertijd middelen om je vreugde daarmee op een bijzondere wijze tot uitdrukking te brengen. En daarmee ben ik eigenlijk ook al een beetje aangekomen bij de profetische, de derde grote betekenis van Sukkot, en dat is de profetische. Ik herhaal dat even. Sukkot heeft te maken met het heden, namelijk de oogst is binnen. Het heeft te maken met het verleden, want je herdenkt hoe we 40 jaar lang door de woestijn gezworven zijn als volk. Van Egypte tot Kanaan. En er zit een toekomstige dimensie achter. Die zit er eigenlijk bij allemaal wel, maar hier is dat duidelijker dan waar dan ook. Sukkot is niet alleen maar de inzameling van de vruchten van de oogst. Het is ook de inzameling van Gods volk, terugbrengen naar het land. En het is de inzameling van die massa van volkeren die allemaal deel mogen krijgen aan dat Messiaanse Rijk. In de volheid der tijden zou je kunnen zeggen, zoals Paulus dat uitdrukt in Efeziërs 1. Dat is de volheid, de tijd, dat is het moment waar alle tijden, je zou kunnen zeggen alle bedelingen, alle vroegere fasen in de heilsgeschiedenis in uitmonden. Zo anders dan de volheid des tijds, dat is ook een ander Grieks woord. Toen Christus in deze wereld kwam. Maar de volheid der tijden, dat is het Messiaanse Rijk. Wanneer Christus als hoofd over alle dingen zal regeren. Als erfgenaam over alle dingen. En wij met hem mogen delen in dat erfgenaamschap. In Zacharië 14 wordt het ook uitvoerig beschreven. Hoe die volken allemaal toegebracht worden. In Jesaja staat vol van eigenlijk heel veel profetieën. Hoe in het Messiaanse Rijk Jeruzalem het middelpunt, het aantrekkingspunt wordt voor al die volken die zullen optrekken naar Sion om daar de Torah te leren. En eigenlijk staat Torah daar voor het hele woord van God. Het gaat erom het onderwijs van het woord van God. Niet zoals aan een theologische faculteit. Maar het onderwijs om te leren hoe je God kunt dienen op een wijze die hem welgevallig is. En zoals hij het bedoeld heeft in zijn woord. En alle volkeren gaan dat leren in Jeruzalem, in Sion. Wat een geweldig vooruitzicht. Een vooruitzicht naar volmaaktheid. Dus in Sukkot, je zit in je Sukkah, knakkemikkig. Dan denk je terug aan vroeger. Maar die Sukkah hangt vol met alle vruchten die er zijn ingezameld. En die zijn dan tegelijkertijd net als die takken in jouw lulav. Waar meermalen in de profetie naar verwezen wordt, naar het vrederijk. Waar die bomen dan zullen groeien in het land. Tegelijkertijd is daar de vooruitzicht naar de heerlijkheid van het Messiaanse Rijk. Je denkt terug en je denkt vooruit tegelijkertijd. Wij snappen dat natuurlijk meteen, want in het avondmaal doen wij precies hetzelfde. Het avondmaal is tot zijn gedachtenis. We denken terug aan wat geweest is, aan zijn lijden en sterven en opstanding. En we denken tegelijkertijd vooruit, want we zullen dat avondmaal vieren totdat hij komt. En hij zelf zegt, ik zal van de vrucht van deze wijnstok niet meer eten, totdat ik die nieuw met u zal drinken in het koninkrijk Gods. Of van de vrucht niet meer drinken. Totdat ik in het koninkrijk Gods aangekomen ben samen met jullie. Dus ook daar denk je terug en je denkt vooruit. En dat is eigenlijk belangrijk in alle feesten. Ja, dat profetisch perspectief. Eigenlijk gaat het daar natuurlijk bij de Heer Jezus ook over in Johannes 7. Als hij dat uitspreekt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. We lezen in de profetieën, ik citeer straks al Jesaja 12, maar we lezen bij Ezechiël over de tempelbeek die van onder de nieuwe tempel zal uitstromen naar de volkeren. En eigenlijk wat de Heer Jezus zegt in Johannes 7 is, wij kunnen allemaal zo'n bron van water worden door de kracht van de Heilige Geest. Een bron van zegen voor andere mensen om ons heen. Het is een geweldig feest, ik heb u al gezegd. Een feest met een achtste dag, alsof je er niet genoeg van kan krijgen. Die dan tegelijkertijd een biddag is voor het gewas. Voor de nieuwe periode, het nieuwe jaar dat weer voor je ligt. Je blijft altijd vooruitkijken. Maar tegelijkertijd, laat ik nog even over die achtste dag dit zeggen voordat ik het vergeet. Eigenlijk is de hele wereldgeschiedenis te vergelijken met die zeven dagen. Dat is al een hele oude gedachte. Die vind je bij de rabbijnen, je vindt die bij de kerkvaders. De hele wereldgeschiedenis kun je vergelijken met de scheppingsweek. Waarbij de zevende dag de dag is van het Messiaanse Rijk. Dat is de afsluiting van een week. Met andere woorden, dat Messiaanse Rijk zal in veel opzichten net zo zijn als de wereld waarin wij nu leven. Met dit verschil dat de Messias zal regeren die alles zal onderwerpen aan zijn wil en macht. Waarbij het vrede en gerechtigheid in de wereld zal zijn. Maar daarna is er een achtste dag. Het is alleen al boeiend om te kijken waar in de Bijbel sprake is van die achtste dag. Afgelopen zondag was zo'n achtste dag. De achtste dag na Pasen namelijk. De dag waarop Thomas weer het licht in zijn ogen terugkreeg, figuurlijk gesproken. De achtste dag. Nou, zo is er ook die Shemini Atzeret, die achtste dag waarbij Israël eigenlijk vooruitkijkt. Die achtste dag is de dag van de eeuwigheid, zoals 2 Petrus 3 dat noemt. Dus er is niet een negende dag en een tiende dag. Maar voor Israël is er op elke Sukkot weer een nieuw oogstjaar dat voor de deur staat. En ik zei u al, dan is er nog die negende dag, die eigenlijk helemaal los staat van het feest en tegelijkertijd zo mooi erbij aansluit. U weet, in de synagoge, in de orthodoxe synagoge, wordt de hele Torah, dus Genesis tot en met Deuteronomium, gelezen in één jaar tijd. Dat is elke week een hele lap. En als je elke week in de synagoge komt, dan hoor je dus de hele Torah voorgelezen. In het Hebreeuws, op een bepaalde zangerige toon, die moet je aanleren. En dan op die Simchat Torah. Op die dag kom je precies bij het einde. Deuteronomium 34. En op diezelfde dag maakt men weer een begin met Genesis 1. Je kunt zeggen het is een vorm, oké. Maar als dat met het hart beleefd wordt, is het toch wel heel bijzonder dat men zo met dat woord van God bezig is. We lezen dat in één jaar helemaal door de Torah die toch eigenlijk het hart van de schrift vormt. De rest van het Oude Testament is commentaar op de Tora. En het Nieuwe Testament weer commentaar op het Oude Testament. Alles geïnspireerd, maar de Tora heeft een bijzondere plaats. Dat zou het voor ons eigenlijk ook moeten hebben. En dan dansen die mannen met de Tora rollen. Wat is dat mooi. Hè? Als wij aan dansen denken, dan zien we mensen met zeer dansachtige kledij die daarbij past. Maar daar zie je al die zwarte mannetjes in hun orthodoxe Joodse kleren dansen met de Tora rollen. Ergens past dat voor ons niet bij elkaar, want mensen die in Nederland in het zwart lopen, die dansen niet. Daar wel. Daar wel. Dus je kan best in het zwart lopen en dansen. Dat is een fantastisch gezicht. Vooral de mannen. En dat gebeurt bijna in extase. In extase. Die vreugde in het woord. Dat zou toch zeker elke protestant goed moeten weten. De vreugde van het woord. En de liefde. De vreugde dat we gewoon opnieuw beginnen. We beginnen weer met Bereshit bara Elohim. Genesis 1 vers 1. En we lezen weer helemaal door in een jaar tijd. Vreugde van de wet. En dan, dat is nogal verrassend. Tijdens dat Loofhuttenfeest wordt het boek Prediker gelezen. Nou, dat zou best leuk geweest zijn om u eens te laten raden van alle boeken in het Oude Testament. Welk is nou het meest geschikt om op deze vreugdevolle week, in deze vreugdevolle week te lezen? Het zijn natuurlijk de vijf Megillot. Dat is een aparte groep van boeken in het Oude Testament. Megillot betekent gewoon rollen, boekrollen. En dat zijn er vijf, we noemen ze ook de feestrollen. Maar betekent eigenlijk gewoon rollen. En daarvan is Prediker er één en Rut is er één. Dat wordt met Shavuot gelezen en het Hooglied wordt gelezen met Pesach. En we hebben ook al van de anderen gezien. Jona wordt gelezen met Yom Kippur. Klaagliederen wordt gelezen met de negende van de maand af. En Esther wordt natuurlijk gelezen met Purim, dat krijgen we nog. Maar Prediker, dat is zo mooi. Met Sukkot. Wat is dat sowieso toch een ingewikkeld boek. Ik heb het zo voor u opgeschreven. Het boek Prediker laat zien hoe de wereld eruit zou zien binnen de begrenzingen van een gesloten wereldbeeld. Nou, dat betekent, je leest dat ook elke keer in het boek Prediker, de dingen die onder de zon zijn. Ik heb daar een hele mooie, simpele Nederlandse uitdrukking voor. Je kijkt niet verder dan je neus lang is. Er zijn miljarden mensen op aarde die doen dat. Die zien alleen wat voor ogen is. Die geloven ook niet in iets anders dat niet gezien kan worden. Ze geloven daar niet in. En wat krijg je van een soort leven? Wat is dan de zin van het bestaan? Waarvoor zijn wij op aarde? Dient die aarde ergens voor? Dient de wereld ergens toe? Dient mijn leven ergens toe? Waarvoor zijn we? Ja, we proberen er maar van te maken wat er van te maken valt, maar waarom weten we eigenlijk ook niet. Daardoor lijkt Prediker een heel somber boek, totdat je begint te realiseren. Ja, wacht even. Hier is een man die zegt, wat voor wijsheid kan ik opdoen als ik bewust mijn blikveld beperk tot de lengte van mijn neus. Of zoals het daar staat, wat onder de zon is. Dat moet je weten. En dan probeert hij de zin van het leven te ontdekken. En dan somt hij in allerlei opzichten op dat er geen zin in het leven te ontdekken valt. En ook niet in deze wereld. En in hoofdstuk 7 zegt hij dan, ik heb nog steeds rondgezocht, maar ik heb nog steeds het antwoord niet gevonden. En dat vindt hij eigenlijk pas helemaal aan het einde. Want dan zegt hij als het ware met mijn woorden, nou moet ik maar eens ophouden met die gekkigheid. Met die begrenzing. Met die weigering om verder te kijken dan mijn neus lang is. Verder te kijken dan wat onder de zon is. En dan, als hij zichzelf dat weer toestaat, nadat zijn experiment eigenlijk niets heeft opgeleverd, zonder God, zonder zijn woord, heeft het leven geen zin en geen betekenis, dan kan hij zeggen, ook tegen jonge mensen, geniet van het leven. Maar weet, we hebben te maken met een God. En dat is niet alleen maar een dreigement. Die God zal je eens oordelen. Maar dat is ook juist enorme aanleiding tot vreugde. Want ineens krijgt het hele leven zin. Zo gauw je God kent, en natuurlijk dan God zoals hij zich openbaart in zijn woord. Daar wordt ook naar verwezen. God, helemaal aan het einde van het boek Prediker, de Tora. Als je God kent en de Tora kent, dan krijgt ineens alles zin, dan valt alles ineens op zijn plek. Dan begrijp ik wat het zin en het doel van het leven is. Je zou kunnen zeggen, de Torah vertelt ons objectief wat God van ons vraagt. Het boek Prediker vertelt ons subjectief wat er van terecht komt als je nou eens een keer zegt, ik probeer het eens te begrijpen zonder dat boek. Of ik kijk eens om me heen, terwijl ik even de wijsheid van God buiten beschouwing laat. Het boek Prediker past daarom zo goed bij Sukkot, ook al zou je het in de eerste instantie niet zeggen. Want dat boek Prediker, dat helpt je nou precies met wat je ook doet in die Sukkah. Die zo krakkemikkig is. Die niet eens tegen de regen bestand is. Waar je weer even stilstaat bij hoe het ook in het leven had kunnen zijn. En hoe het zoveel jaar geleden ook inderdaad geweest is tijdens die woestijnreis. Waar je weer even de betrekkelijkheden van het leven ziet. De krakkemikkigheden van het bestaan. Terwijl je toch je zit te verheugen. Want je weet van God en je weet van de Torah. En wie dat weet, die weet ook dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Dat geeft een geweldig perspectief. En dat niet alleen. Een van de centrale boodschappen van het boek Prediker is nou juist te leren je te verheugen. We hebben heel wat reizen geleid. Sommigen van jullie zijn daar ook bij geweest. En mijn vrouw verkondigde daarbij altijd het 11e gebod is, gij zult genieten. Dus waar we ook waren, die mensen stoten elkaar aan, denk erom, Gedien heeft gezegd, we moeten genieten. En zo is het ook. Dat moet je leren. Zoals God hier zegt, 3 maal, jullie moeten hier verblijden. Zo moet je leren genieten. En dat doet het boek Prediker. Het boek Prediker houdt ons voor dat je, zelfs al zou je een ogenblik denken, dat heeft toch allemaal geen weinig zin en waar doe ik het allemaal voor, leer genieten. En dat gaat over hele gewone dingen. Leer te genieten van je eten en het drinken, van je glaasje wijn, wat de wetenschap ook mogen zeggen. Leer vooral ook genieten van je geliefde, als je die hebt. Geniet het leven met de vrouw die je lief hebt. Wees tevreden met de gewone dingen. Luister waar we ons zitten om 7 dagen te verblijden. Over het feit dat we weer voor een jaar druiven en olijven hebben. Zoals we eerder al gerst en tarwe hadden. En in ons bestaan lijkt het zo verschrikkelijk moeilijk om op die manier te kunnen genieten. Want hoe rijker mensen zijn, hoe meer ze hebben, des te meer zien ze ook wat ze niet hebben. En dat willen ze dan ook nog hebben. Want het gras van de buurman is altijd groener. De buurman heeft ook altijd een grotere auto. Dit is even voor de mannen onder ons. Vrouwen hebben weer hun eigen dingen. En dan word je steeds chagrijniger, steeds bedroefder, steeds ongelukkiger. Want je denkt dat het geluk gelegen is in de dingen die je nog niet hebt en die je dus ook wilt hebben. Want al heb je 1 miljard bij elkaar, Trump heeft altijd nog 4 miljard. Maar ja, dat steekt weer af bij de 40 miljard die Poetin heeft. Ik weet niet naar wie hij nog kan kijken, die nog rijker is dan hij. Maar er is altijd wel iets waar je naar kan uitstrekken. En geluk, en dat is eigenlijk ook heel simpel en heel praktisch. Verblijft u in de Heer, ja, maar als je in de Heer ook je aardse zegeningen erin betrekt, en niet alleen je geestelijke zegeningen, die ook, maar je aardse zegeningen, dan zegt Paulus al aan Timotheus, als je eten, ik zeg het nou even vrij, als je eten en drinken hebt en je hebt een dak boven je hoofd en kleren aan je lijf, dat moet je genoeg zijn. Meer dan dat heb je eigenlijk niet nodig. Dat geldt niet helemaal voor onze moderne samenleving, om het daar even voor op te nemen. Maar globaal, ja. Ben je nog dankbaar voor het kleine? Luister maar naar je eigen gebeden. We hebben altijd heel veel te vragen, terwijl je toch minstens zoveel tijd zou moeten besteden aan datgene waarvoor je zou moeten danken. Paulus schrijft, wees dankbaar aan de Colossenzen, wees dankbaar. En die dankbaarheid, dat is ook precies waar Paulus het over heeft als hij zegt, verblijd u in de Heer te allen tijden. Wees er geen ding bezorgd. En alles wat jullie begeren, mag je allemaal bij God bekendmaken met dankzegging. Je mag eigenlijk nooit een gebed uitspreken zonder dat je tegelijkertijd Voorkomend dank. Ik wil u nog graag even die paar versen voorlezen uit Prediker. Omdat ik ze zo mooi vind. Als je dan zegt, ik snap een heleboel dingen niet in Prediker. Geef niet. Als je dit dan maar snapt. Vers 22 van hoofdstuk 3. Prediker 3 vers 22. Zo heb ik ingezien dat er niets beter is dan dat de mens zich verblijdt in zijn werken. Want dat is zijn deel. Wie zal hem immers zover brengen dat hij ziet wat na hem gebeuren zal. Dus denk niet over te veel over wat er straks allemaal gaat gebeuren. Geniet gewoon van wat je nu al hebt. En eigenlijk al eerder vers 12. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Hoofdstuk 5 vers 19. Ja, hij zal niet veel meer denken aan zijn levensdagen. Want God verhoort hem in de blijdschap van zijn hart. Hoofdstuk 8 vers 15. Daarom prees ik de blijdschap, omdat de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten, te drinken en zich te verblijden. Dat zal hem immers vergezellen bij zijn zwoegen de dagen van zijn leven die God hem geeft onder de zon. Nou nog eentje, hoofdstuk 11, vers 8 en 9. Ja, indien de mens vele jaren leeft, laat hij zich dan al die tijd verblijden. Dat is niet een week, dat is een leven lang. Maar laat hij ook denken aan de dagen van duisternis. Daarvoor zitten we weer in die kakkemikkige hutten af en toe. Denk aan de dagen van duisternis, want die zullen er veel zijn. Want al wat nog komt is een zucht. Verblijd u, jongeman, en ook de oude mannen onder ons, in uw jeugd en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien. Denk daar nou eens goed over na. Als je nou weer zit mopperen op de jongeren, die zoveel meer kunnen dan wij vroeger allemaal konden, die zoveel meer kansen en gelegenheden hebben en daar ook gretig gebruik van maken, dat komt nooit allemaal niet in onze tijd. Maar je mag ook dit bedenken, want hier staat tot de jongelui, weet dat God u over al dit alles in het gericht zal brengen. Dat is niet per se een dreigement, maar dat is, wees je er wel van bewust dat je wel verantwoording moet afleggen. Je bent een mens met keuzemogelijkheden, dus je moet je keuzes ook kunnen verantwoorden. Nou, dat is precies waar de negende dag over gaat. Dit is de vreugde van de wet. Zoveel mensen denken dat leven onder de wet een verschrikking is. Nee, leven niet onder de wet is een verschrikking. Mozes zegt aan het eind van het Deuteronomium, dit zijn wetten des levens. Dat betekent, als je deze wetten houdt, die zijn helemaal bedoeld om je een gelukkig mens te maken. Wie leeft volgens die wetten, die beantwoordt precies aan het scheppingsdoel dat God met je voor heeft. Zulke mensen gaat het juist goed. Als je een nieuw apparaat koopt, dan krijg je daar een gebruiksaanwijzing bij. Je kunt natuurlijk besluiten om die gebruiksaanwijzing te negeren. Als er staat dat je benzine in je auto moet gooien en jij wil daar Aranja in gooien, dat staat je volledig vrij. Het is jouw auto. Alleen je zult merken dat die minder goed loopt op Aranja. Het is beter je houden aan de gebruiksaanwijzing, want die is gemaakt door degene die ook die auto gemaakt. God heeft ons gemaakt en gaf er een gebruiksaanwijzing bij. En dat is onder Christus precies hetzelfde. Paulus spreekt in Galaten 6 vers 2 over de wet van Christus. De wet is geen juk, ja dat is het voor de mensen die God niet kennen. Maar de wet is geen juk voor diegenen die hem toebehoren. En die leven voor wie het een vreugde is om zijn geboden te volbrengen. De Heer Jezus zegt, wie mijn geboden heeft, die is het die mij lief heeft. Heeft en bewaart. Die is het die bij lief heeft. Dus zo komt alles bij elkaar bij het Sukkot. De Torah vertelt je hoe je moet leven. Het boek Prediker vertelt ons dat als je die weg gaat, vergeet dan alle gemuizenissen en alle negatieve gedachten voor mensen die God niet kennen. Als je zo leeft, dan heb je ook werkelijk vreugde in je bestaan. En Israël zegt, één keer in het jaar gaan we dat in praktijk brengen. Alle mannen komen naar Jeruzalem, vrouwen komen vanzelf al mee, kinderen mee. En dan gaan we samen wijn drinken voor Gods aangezicht. We gaan ons samen verheugen. En we gaan genieten van alle zegeningen. Hij geeft ons weer genoeg druiven en olijven voor het nieuwe jaar. We hebben weer brood op de plank. Zo simpel is het. Natuurlijk zeggen wij, het christenleven is toch heel wat meer dan dat. Ja, het is heel wat meer dan dat. Maar wat is het mooi als je nou eens gewoon begint bij de allereerste dagelijkse zegeningen en daarvoor te danken en niets als vanzelfsprekend aan te nemen. Dat is de boodschap van Sukkot. Vergeet niet de dagen dat het moeilijk was, daarvoor leef je in die soeka. Maar denk vooruit. Er komt de tijd dat God zijn soeka zal uitbreiden over heel deze wereldbevolking. Dan zal ieder die daar deel aan krijgt, door genade, door Gods geest gewerkt, zich mogen verheugen in de nabijheid van God. Dat zal een volmaakte en verheerlijkte vreugde zijn. Dan zullen we tot in eeuwigheid met elkaar Sukkot beleven. Amen.